onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 84. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt aan de hete middagzon in het moer bij dal, gij zijt hun bron. En stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Het derde van 84. Luisteren we met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 34. En doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen als antwoord daarop Psalm 103 vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Tweede van 103 na het lezen van Psalm 34 en de 12 artikelen.
Een psalm van David. Als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. Ik zal de Heere loven te alle tijden. Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb de Heere gezocht. En hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Ze hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees de Heere, gij zijn heilige, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Komt gij kinderen, hoort naar mij, ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft en leven, die dagen lief heeft om goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die allen redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden en die de rechtvaardigen haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijn de knechten en allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De prediking kunt u vinden in Psalm 34 en daarvan vers 20. 34 vers 20. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die allen redt hem de Heere. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. En Dan willen wij de bijzondere voorbeden doen. Even kijken of ik mijn briefje bij me heb, ja. Allereerst uiteraard willen we denken aan de rouwdragende familie Rijken. En dan ligt Arie Kraaiveld van de Korianderhof nog in het ziekenhuis, die in de achterliggende week geopereerd is. En gelukkig is die operatie goed gegaan. De oude zuster Kooijmans Stoelwinder, bij wie gewaakt wordt. Zuster Veldman Brand ligt ook nog in het Dordwijk ziekenhuis. De onderzoeken hebben nog niet iets uitgewezen wat precies de oorzaak is. En dan is er bij Ben en Rianne Vlier Verhoeven een gezonde dochter geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Om uw goedheid te belijden. Voor verloren zondaren. Als we nabetrachting houden op het heilig avondmaal. Als we terug mogen blikken op wat er vanmorgen gebeurd is. Dat u zo laag afdaalde dat u zichzelf hebt weg willen schenken aan een arm en een verloren zondaar. En dat u uw volk hebt laten proeven en smaken dat de Heere goed is. En Heere, dan weet u hoe teergesteld dan een ziel kan zijn. En hoe gevaarlijk dat is. Omdat de bestrijders op de loer ligt. Om dat ongedaan te maken. Maar ook omdat wij van nature altijd weer geneigd zijn om te gaan rusten. En wij bidden u of gij daarom ook ons wilt leren om de reis voor te zetten. Zoals u dat tegen Elia hebt gezegd, sta op en eet, anderszins zou de weg voor u te veel zijn. Opdat wij de staf van uw goddelijke belofte ter hand mogen nemen, om te leunen en te steunen op u alleen. En Heere, wilt gij dan ook in deze nabetrachting onderwijs geven en leiding geven? Hoe wij ons hebben te gedragen in het strijdperk van dit leven. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die allen redt hem de Heere. Geef, Heere, dat dat ook een bemoediging mag zijn voor allen die in de ware strijd gezet zijn, want het is immers een strijd. En we hebben het samen gezongen. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Zou u die gebaande wegen in ons hart willen leggen? Opdat wij door uw geest geleid mogen worden. Zou u ons een leidsman willen zijn, o Heere? En ook wanneer wij nog totaal blind zijn. En geen levend besef in ons omdragen. Hoe gevaarlijk onze toestand is, als we nog onbekeerd zijn, zou u dan met uw Heilige Geest ons willen overtuigen, krachtig willen overtuigen van het gif van de zonde, opdat wij bekeerd mogen worden tot de levende God, met smeking en met gebeen, in belijdenis van zonde en van schuld, in het breken met de zonde. En u weet hoe krachtig de zonde is en hoe moeilijk, ja, hoe mogelijk het is voor een arm en een verloren zondaar om zichzelf te verlossen. Maar gij zijt toch de verlosser. Gij zijt toch de almachtige. En zou u dat willen tonen? Maar ook dat telkens weer opnieuw, want uw volk en kinderen die hebben toch zo'n last van die overblijvende ongerechtigheden. En zij verstaan wat de dichter zingt, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. De dichter die zingt het, hij redt mij keer op keer. En Heere, geef toch dat we daar iets van mogen proeven en smaken, ook eens in deze nabetrachting spreek. Daarom help uw dienstknecht en geef hem opening in het woord en afhankelijkheid van uw lieve geest. En wilt u beslag leggen in het midden der gemeente en uw jaloersmakende genade uitstorten in de harten van onze jonge mensen, opdat zij de keuze van een Rut zouden mogen doen, dat ze jaloers mogen worden op het volk van God, zodat ze er zin in gaan krijgen om u de Heere te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed. Ja, dat zij niet anders begeren dat gij hun leidsman zult worden op het pad des levens. En Heere, dan bidden we of gij met onze gemeente wil zijn, in het bijzonder met de rouwdragenden. En dan denken we aan de rouwdragende familie Rijken, die gistermiddag erbij bepaald werden hoe hun vader en de man van onze zuster uit dit leven is weggenomen. Een moeilijke tijd ligt er achter de rug. Een lange tijd van moeite en verdriet. En Heere, nu is er een stilte. En geef dat we die niet op zullen vullen met allerlei woorden van de wereld. Maar dat in die stilte uw woord zal spreken. Heere, zou u daarom een krachtig woord van vertroosting willen schenken. Opdat zij het allen zullen gaan inzien dat wij hier maar eventjes zijn. En dat ons leven hier op aarde bepalend is voor datgene wat er straks tot in alle eeuwigheid ervaren zal worden. En Heere, dan is het of een eeuwig wee of een eeuwig wel. En daarom, Heere, geef toch een woord der vertroosting. Dat het woord kracht mag doen in de harten van allen die nou treuren. En sterk ook in het bijzonder onze zuster nu ze weduwe geworden is. Nu ze in een leegte zal vallen. O, dat ze mag leren de toevlucht te nemen tot u, o Heere, samen met de kinderen en met de kleinkinderen. Heere, wij danken u ervoor dat broeder Kraaiveld door de operatie heen geleid mocht worden. U hebt een wonder verricht. Aan zijn lichaam wilt u dat ook aan zijn ziel doen. En dat hij mag beseffen wat het betekent dat gij tegen hem gezegd hebt: ik zal hem ook dit jaar nog laten staan. Misschien zullen er vruchten komen. Leer hem toch uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Maar uw vrucht is uit mij gevonden. Leer het hem toch, Heere. En richt hem op en sterk hem naar lichaam, zodat hij ook weer nieuwe krachten mag krijgen om weer in en uit te gaan. We dragen oude zuster Kooiman aan u op, die op sterven ligt, die op haar uiterste ligt. Heere, wees haar genadig. En sterk de familie om met liefde en geduld te wachten op uw tijd, Heere. Heere, gedenk ook zuster Veldman in deze beproeving. In deze onzekerheid. Wat is er nou precies aan de hand met haar lichaam? Heere, wilt u het toch bekendmaken? En wilt u kon het zijn een medicijn geven tot herstel? En wilt gij toch uit genade deze weg heiligen in hun aller leven, opdat ze u de Heere mogen leren kennen? Er is ook blijdschap bij Ben en Rianne, die voor het eerst vader en moeder zijn geworden. Wat een wonder dat gij alles wel hebt gemaakt, dat ze uit uw hand een gezonde dochter hebben ontvangen. En wees dan ook met de kleine Rachel. Och, dat het een kind van u mag worden. En zegen daartoe ook de opvoeding. Gedenk ons allen tezamen, Heere. In het bijzonder ook de kerkraad, als de komende week de huisbezoeken weer gaan beginnen. Wilt u onze broeders dan sterken en helpen. En ook de gemeente gewillig maken om met onze kinderen huisbezoek te ontvangen. En geef dan een goed gesprek, Heere, over de dingen van de eeuwigheid. Heere, wilt gij uw koninkrijk bouwen en het rijk van Satan afbreken in ons vaderland, maar ook daarbuiten. Zegen het werk van onze broeder van Luttinghuizen, in het bijzonder het werk onder de Joden. Gedenk aan al die vluchtelingen die huis en haard moesten verlaten. Heere, geef toch dat ze een dak boven hun hoofd krijgen en een nieuw bestaan mogen zoeken. Maar bovenal dat ze in aanraking mogen komen met het evangelie. Heere, wij bidden u of gij met land en volk wil zijn, ontfermt u zich over onze overheid en zegen haar ons ten goede. Doe genade verzoening over onze zonden en help ons om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 119, vers 34, 38 en 54. En de Heere zegene u en uw gaven. zingen straks na het amen van de prediking Psalm 34 en daarvan het 9e vers. God is het verbroken hart en het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten allen tijden nabij en goed. In tegenheid en smart veel wederwaardigheen, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die allen redt hem God. Hij is zijn heil alleen. Geliefde gemeente, het geheim van Gods kinderen is de binnenkamer. Dat is het tere gebedsleven. De Heer Jezus die heeft dat ook gezegd tegen zijn kerk. En gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgene is. Op slot die deur. Niemand erin, niemand die het weet. Wat die eenzame worstelingen zijn voor het aangezicht van de Heere. En dan voegt de Heere de belofte eraan toe. En ik zal het u het in het openbaar vergelden. En dat betekent dat de Heere op de een of andere manier dat openlijk bekend gaat maken dat hij ervan af weet. Dat kan soms in de kerk gebeuren. Maar dat kan ook door Gods voorzienigheid gebeuren. Maar de Heere die zal antwoord geven. Dat is ook trouwens het kenmerk van het rechte gebed. Onze catechismus zegt dat heel duidelijk. Dat is een gebed dat door het geloof wordt gebeden. Zo'n biddend leven had Elia ook. Elia die zuchtte onder de zonde van land en volk. En je kunt ook zeggen van de kerk. Want het volk Israël vertegenwoordigde immers de kerk. En hij heeft in de binnenkamer op een gegeven moment gesmeekt, Heere, laat er toch geen druppeltje regen meer vallen en laat er geen dauw meer op de akker komen. Want zij willen niet meer horen en daarom laat ze het voelen. En wat moest het volk Israël voelen? Dat de Heere God is en niet Baal, want de Baal was een vruchtbaarheidsgod en de Baal die zorgde voor regen. En die zorgde voor dauw. En daarom, Heere, zorg ervoor. En hij geloofde dat het gebeuren zou. Dat kunnen we lezen in Jacobus 5, vers 17 en 18. Wij lezen nergens in de Bijbel dat Elia een soort bevel heeft gekregen. Maar hij kreeg er geloof voor. En zo ging hij naar Achab toe. En toen hij dat uitgesproken had, toen verdween hij in het niet. Zodat ze hem niet meer konden vinden. En dat is een ontzaglijk oordeel als dat zich voltrekt over een land en over de kerk. Als God zijn knecht wegneemt. Als God zijn woord wegneemt. Gelukkig werd Elia onderhouden bij de beekrit. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die allen redt hem de Heere. De raven kwamen elke dag eten bij hem brengen. En toen de beekrit uitgedroogd was, zei de Heer, ik heb een weduwe besteld. En zo kwam hij bij de weduwe van Sarfat, we kennen de geschiedenis. En op een gegeven moment, na jaren, dus dat is na 3 jaar, krijgt hij het bevel om weer terug te keren en zich aan Achab te vertonen. Wij kennen de geschiedenis. En wij weten wat er toen gebeurde op de berg Karmel. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die allen redden de Heere. Elia heeft ook veel mee moeten maken in zijn leven. En toen kwam daarna die tegenspoed van Jezebel. We hebben dat ook gehoord. En dat de Heere dan hem onder de jeneverboom bemoedigt. En zegt, sta op en eet, want anderszins zou de weg voor u te veel zijn. De weg gaat verder. En op die weg zullen Gods kinderen dat meemaken wat onze tekst ook zegt als nabetrachting op het heilig avondmaal. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle. Hoor je het? Dus er is niet ene tegenspoed waar God niet uit redt. Red hen de Heere. En we schrijven boven de prediking, de Heere redt de rechtvaardige uit alle tegenspoed. En 2 gedachten, de tegenspoed van de rechtvaardige en de uitredding van de Heere. De Heere redde rechtvaardigen van alle tegenspoed. De tegenspoed van de rechtvaardige en de uitredding van de Heere. We gaan naar onze tekst en dan wil ik allereerst direct wijzen op een kleine drukfout in onze Statenvertaling. Want in vers 20 lezen wij: vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar dat moet rechtvaardige zijn. Het staat in enkelvoud. En het zal straks ook wel duidelijk zijn hoe belangrijk dat is, dat dat in enkelvoud staat. Maar uit die allen redt hem de Heere. De rechtvaardige. Ja, daar gaat het over in onze tekst. En daarom moeten we daar eerst even bij stilstaan. Wat is dat voor iemand en wie bedoelt David hier? Waarschijnlijk bedoelt David hier zichzelf. Nou, David, je hebt het nogal goed met jezelf getroffen, zouden wij zeggen. Want hij zegt de rechtvaardige, hoewel hij in de derde persoon spreekt, maar bedoelt zichzelf hier. Avondmaalgangers, zou je dat ook zo durven te zeggen? De rechtvaardige. Wat is dat voor iemand? Ja, dat is iemand die in een rechte verhouding staat met God. God de rechtvaardige. God is immers de rechtvaardige. En God die bekijkt ook ons vanuit zijn rechtvaardigheid. En vanuit zijn vlekkeloze heiligheid. En van daaruit gaat hij de maatstaf van zijn heilige wet gebruiken om te bezien of u of jij een rechtvaardige bent. Oh ja, dominee, dan weet ik het al. Die zijn dogmatiek goed kent, zijn catechisatieles. Hier wordt natuurlijk bedoelt dat God hier de gerechtigheid van Christus een arme zondaar toerekent en schenkt. En dat hij daardoor het geloof omhelst dat hij in Christus rechtvaardig is voor God. Ik hoop dat we het snappen. Uiteraard. En toch bedoelt David dat hier niet. Hoe waar dat ook is, dat God alleen zijn volk rechtvaardig ziet in Christus, bedoelt David dat hier niet. David die bedoelt dat, zoals wij dat ook wel eens in het natuurlijke zeggen, dat is echt een rechtvaardige man. Daar kun je mee handelen. Die zal je niet bedriegen. Die zal je er niet tussen nemen. Zo bedoelt David dat hier. Hij bedoelt dat hier, zoals Psalm 119 vers 1 dat zegt, welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. Dat is iemand die in oprechtheid God vreest en lief heeft en dient. Zoals we dat in vers 8 ook lezen, de engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen. Dat is een Godvrezende. En er staat in vers 16, de ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. En nogmaals, als we dan nabetrachting houden op het heilig avondmaal, kun je dat zeggen? Ja, maar dominee, dat is wel erg hoog ingezet. Kun je meezingen met Psalm 26 vers 11, die zegt, maar ik ben oprecht, verlost aan uw knecht. Dat is toch wel van belang, geliefde gemeente. Wat is dat dan voor iemand? Dat is niet een mens zonder zonde. Dat zeggen we niet. Want zo'n mens wordt er op de aarde niet gevonden. Maar dat is wel iemand die door de genade van de Heilige Geest een oprecht verlangen in zijn ziel heeft gekregen om van harte te breken met alle zonden. Hoewel hij dat een grote strijd vindt. Maar heeft hij een hartelijke begeerte om zich telkens weer tot God te bekeren met al zijn zonden. Hij begeert niet langer meer toe te geven aan zijn boos en zondig hart. En daarom gebruikt hij de genademiddelen om in die strijd gesterkt te worden tegen allerlei verzoekingen die telkens om hem heen en in hem zich afspelen. Kijk, en dat is wat David hier bedoelt. En dan zie je ook wat er gebeurt wanneer de Heere weer een weldaad geeft. Want dan gaat hij dat verbond weer vernieuwen. Dat was bij David ook zo. David was immers in een dwaalweg terechtgekomen. Bij Abimelech had hij zijn toevlucht gezocht. Maar de Heere die dreef hem in het nauw en de Heere die redde hem eruit. En toen dat gebeurd is, toen riep hij het uit: kom, maak God met mij groot. Zo leedde dat in zijn hart. En heeft hij in zijn binnenste weer door genade die keuze mogen vernieuwen voor het aangezicht van de Heere. En wat zegt hij hier dan van de rechtvaardigen? Dat ze veel tegenspoed hebben. En dan komen we bij dat andere woordje in onze tekst. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. En we weten allemaal wat tegenspoed is. En niemand van ons zit daarop te wachten. Ik niet in ieder geval. En dan, dat er dan ook nog bij staat, vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Dat wil niet zeggen dat goddeloze mensen ook geen tegenspoed hebben, want die hebben ook tegenspoed. Maar bij de rechtvaardigen komt er altijd iets extra's bij, bij de tegenspoed. Dat zijn de aanvechtingen van de duivel. Want die is er als de kippen bij, hoor. Wanneer een kind van God in kruis- en drukwegen terechtkomt, in tegenspoed, om hem of haar het nog moeilijker te maken. En bovendien, dat is ook het verschil met de goddeloze, heeft hij ook daarbij last van zijn boos en goddeloos bestaan, want de tegenspoed die raakt altijd je vlees. En dan voelt een kind van God ook van binnenuit wat er nog in hem huist. Maar ze hebben veel tegenspoed. En hoe komt dat eigenlijk? En wie veroorzaakt dat dan? En wat is het nut daarvan? Een aantal aspecten, gemeente. Hoe komt het nou dat degene die oprecht de Heere begeren te vrezen tegenspoed hebben? Vele zijn de tegenspoeden. Ten eerste, omdat zij zich bevinden in vijandig gebied. De Heere heeft het direct tegen Adam en Eva gezegd, nadat ze gevallen waren en de belofte van het genadeverbond zich aan hen geopenbaard werd: ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad, dat is het zaad van de duivel, en tussen haar zaad. Er zal een levenslange strijd zich afspelen tussen die twee gemeenten. En dat weet David ook. Want toen David gezalfd was als koning, toen begon de strijd. Dat weten we allemaal, dat hij al binnen afzienbare tijd in aanraking kwam met zijn aartsvijand Saul. En hoe heeft hij dat beleefd? Hij zegt het ergens: als een veldtoen op de bergen word ik opgejaagd. Overal, elke hoek van de straat, achter elke berg zag hij die vijand en werd hij voortdurend bedreigd door Saul. En dat zie je direct ook in één en hetzelfde gezin. Denk aan het gezin van Adam en Eva. In dat gezin heb je Kaïn en Abel. En Kaïn kon het licht in de ogen van Abel niet verdragen. En waarom nou eigenlijk? Omdat Abel Kaïn plaagde? Omdat Abel Kaïn dwars zat? Nee, geliefden. Want als je echt de Heere vreest, dan wil je geen dwarsligger zijn voor je naaste. Maar dat komt nou puur door de vijandschap van de Satan, die het niet kan verdragen dat naast hem een kind van God leeft, handelt, spreekt. Dat kan hij nou niet verdragen. En dat zie je elke keer weer terugkomen. Denk aan Ismaël, als Isaac geboren wordt, dan kan Ismaël het niet verdragen dat Isaac het kind der belofte is. Denk aan de broers van Jozef, maar de broers van Jozef kunnen Jozef niet uitstaan vanwege de vreze Gods. Misschien zegt een kind wel, maar dat kwam door dat kleed, dominee. Nee hoor, echt niet. Dat kwam omdat hij het kwade gerucht van zijn broers aan zijn vader vertelde. Daar kwam dat door. Nou, maar dan was het toch een klikspaan, zegt een kind. Nee, dat moet je doen. Als je dat ziet bij je broer of bij een vriendin, dan moet je dat vertellen aan de ouders. Want je hebt het kwaad gezien en dan ben je verantwoordelijk. Want je bent geroepen om ze te redden. Vader, ze gaan het verkeerde pad op. Ze gaan naar de stad. Ze gaan daaruit. Ze gaan daar stappen. Vader, u moet ze waarschuwen. Want ze bewandelen de wegen van de zonde. Kijk, en daarom konden ze Jozef niet verdragen, geliefden. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Denk aan Daniël. Zijn collega's konden Daniël niet verdragen. Waarom niet? Omdat Daniël hen kwaad deed. Absoluut niet. Maar vanwege de vreze des Heren. En omdat vanuit de vreze Gods Daniël zo gezegend werd. En ze hebben niet gerust totdat Daniël in de leeuwenkuil terechtkwam. De tegenspoeden des rechtvaardigen zijn vele geliefd. Want Satan is zomaar niet klaar met je hoor, wanneer je aan zijn heerschappij ontrukt wordt. Want dan gaat hij die strijd beginnen en dan zal hij proberen alles eraan te doen om je te plagen. En zeker ook na de bediening van het heilig avondmaal. Wanneer je het goed hebt gehad, dan moet je uitkijken voor die grote zielenmoordenaar, die dikwijls ook mensen gebruikt om je ziel te verwoesten. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Waarom nog meer eigenlijk? Omdat het een leerschool is. Het is de school waarop de Heilige Geest hen gehoorzaamheid leert. We hebben het samen gezongen met Psalm 119, vers 67. Ik zoek het eventjes op, want ik kan het zo niet uit mijn hoofd opzeggen. 67. Nee, het is niet 67. Ik moet even kijken hoor. 34. Daar lees je dat in die psalm. Ik heb het wel eens meer gezegd. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt. Het dwaalspoor in. Daar heb je het. Dat bedoel ik. Wat is het toch fijn om welvaart te hebben, hè, jongens en meisjes. Om geld te hebben en voorspoed. Dat je het fijn hebt in huis, vaders en moeders, dat je kinderen in gezondheid opgroeien. Dat u een baan hebt. Dat u het een beetje aan kunt in het gezin, dat de kinderen in het spoor lopen. Ja, dat is inderdaad een grote zegen, als het goed gaat op je bedrijf en je kunt het allemaal een beetje aan. Maar ik sloeg eer, ik werd verdrukt. Het dwaalspoor in. Het is toch ook een gevaarlijke verzoek als alles voor de wind gaat. En dat weet de Heer. En daarom zendt de Heer een tegenspoed. Hoor je het? Maar dan staat er maar nu geleerd, houd ik uw woord en wegen. En dat is de praktijk. Gods kinderen weten daarvan wat zelfs de Heere Jezus heeft geleerd naar zijn menselijke natuur. Dat hij uit het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd. Zelfs de Heere Jezus. Naar zijn menselijke natuur. Hij was natuurlijk volkomen gehoorzaamheid. Maar als mens moest hij elke keer ja zeggen. Dat doe ik, vader. Ja, ja, vader, ik ga die weg. Die weg van tegenspoed. Van moeite. En dat de Heere dat nou gebruikt om dat spoor in te gaan van het woord. Dat staat hier heel duidelijk in deze psalm. Houd ik uw woord en wegen. En wat is dan de ervaring? Wat zijt gij goed? Wat schenkt uw mensen min? Aan ieder die u vreest al milde zegen. En kijk maar in het leven van David, van een Salomo, van een Hiskia. Als het goed gaat met hen, dan vallen ze in de zonde. Als David lui is en niet meegaat de strijd in, dan valt hij met Bathsheba. Als Salomo rijk is en vele vrouwen tot zich neemt, dan valt hij in de zonde. Als Hiskia niet hoeft te strijden, dan nodigt hij een gezantschap uit om al zijn rijkdom te laten zien. Is de Heere dan goed om een tegenspoed te zenden? En dan het derde, vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Waarom eigenlijk nog meer? Waarom doet de Heere dat? Om geoefend te worden in de strijd des geloofs. En ik heb dat beeld maar eens meer gebruikt, omdat Paulus het ook gebruikt. Maar als je een bepaalde vechtsport beoefent, dan zal die leraar, die zal altijd een sterkere tegenstander op je afsturen. En waarom doet hij dat? Een sterkere tegenstander, dat doet hij om je te oefenen in datgene wat hij je al geleerd heeft. Want je denkt dat je het kunt, maar je kunt het niet. En als er geen strijd is, dan is er ook geen behoefte aan een geestelijke wapenrusting. Ik las ergens, in een tijd van vrede liggen de geestelijke wapens van het gebed en het woord op de zolder. Of ergens in de hoek. Maar als de Heere aanvechtingen geeft, Luther die heeft het gezegd, de aanvechtingen die maken een theoloog van je, een echte Godgeleerde. De Heere laat die hond soms op je los. Dat is de duivel. En de Heere geeft soms weer eens ruimte aan die boze inwonende zonde in je hart. Niet om ze uit te voeren, maar om er tegen te strijden. Niet om er aan toe te geven, maar om er tegen te vechten. En niet in eigen kracht, maar door het geloof. Want als je werkelijk door het geloof mag strijden, dan steun je op Hem die krachten geeft. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Ik citeer Calvijn. Opdat zij door zulke ervaringen beproefd een bewijs kunnen geven van hun onoverwinnelijke standvastigheid. Dat leert ons toch de kerkgeschiedenis, maar ook de voorbeelden van Gods kinderen in de Bijbel, dat zij juist in de tegenspoed, in de strijd, een standvastigheid openbaren die niet op onze eigen akker groeit, maar echt een genadegift van God is. Dat ze getrouw mogen blijven tot in de dood. Denk aan de lijdzaamheid van Job. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Waarom doet de Heere dat? Na betrachting op het heilig avondmaal zou je het ervoor over hebben. Dat doet hij opdat je aan Christus gelijkvormig zou worden. In al zijn lijden. De Heer Jezus zegt het immers. Een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. En Romeinen 8 vers 17 belooft, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt zullen worden. Om gelijkvormig te worden aan hem. Kijk, en dat zijn de vier redenen die ik wil noemen, om aan te geven waarom die tegenspoeden er komen. Dus 1, omdat zij in vijandig gebied zich begeven. 2, opdat zij niet door de voorspoed en de welvaart lui zouden worden en ongehoorzaam en weer in de zonde zouden vallen. 3, opdat zij lijdzaamheid zouden leren en standvastigheid. En 4, opdat ze aan Christus gelijkvormig zouden worden. En in al die tegenspoeden oefent de Heer om oprecht van hart en wandel te zijn. Want juist in de tegenspoeden kunnen de beschuldigingen soms op een ziel afkomen, zodat hij voor het aangezicht van de Heere zegt: Heere, gij weet toch alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Gij weet, Heere, hoe ik erin sta. Gij weet, Heere, dat ik zo niet wil zijn. Gij weet, Heere, dat ik er tegen strijden wil. Niet in eigen kracht, Heere, want dat kan ik niet. Maar hij laat ze niet zitten in die tegenspoed. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De uitredding van de Heer. Maar uit die allen redt hem de Heere. En daarom, jonge mensen, zie er niet tegen op om de weg van Gods kinderen in te slaan met de gedachte: nou, dan moet je zoveel tegenspoed meemaken. Maar luister dan eens naar die belofte die eraan toegevoegd wordt. Maar uit die allen redt hem de Heere. Welke weg ze ook inslaan. Want de Heere werkt zijn eer uit. Dat is nabetrachting. Dat de eer van God opklimt uit het stof. Juist in de tegenspoeden van Gods kinderen. En hij verlost ze allereerst natuurlijk uit die allergrootste tegenspoed. En dat is de zonde. Is dat ook uw grootste tegenspoed? Jouw grootste tegenstander? De zonde hier van binnen? Dat God al van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en in zijn raadsbesluit vastgelegd heeft. Daar staat: en ik verlos ze uit alle tegenspoed en ik ga beginnen met de tegenspoed van de macht der zonde. En daar vloeit ook dat al het andere uit voort. Want de Satan krijgt dat volk nooit meer terug. En hoe zwaar het kruis ook is, dan kun je een vrouw hebben net als Job die zegt: zegen God en sterf. Dat betekent schrijf God af. Maar hij doet het niet hoor. Nee. Hij kan niet tegen de volharding der heiligen op. Echt niet. Maar dan gaat het hier niet direct over in onze tekst. De verlossing uit die allergrootste tegenspoed. Die ligt daaraan ten grondslag. De verlossing van de zonde. Maar het gaat hier vooral over de tegenspoeden zoals ik die net getekend heb. En uit die allen redt hen de Heere. En dan gaan we eerst naar het woordje redden kijken. Daar staat een apart woord in het Hebreeuws. En dat woord dat betekent eigenlijk: hij maakt je onaantastbaar. En daar moet je eens over nadenken. Hoeveel zeeën er ook over een kind van God heen gaan, maar hij is onaantastbaar gemaakt. Is wat? Het vuur van de brandstapel kan dat niet doden. Onaantastbaar. Omdat dat wezen nooit af te pakken is. Johannes 10, vers 27 en 28. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Onaantastbaar. Daarom zingt die dichter ook van Psalm 116. Hij redt mij keer op keer. Kan soms echt benauwd zijn. Dat je zegt het is er op of er onder. Maar hij redt mij keer op keer. Ze zingen het. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Jazeker. Maar uit die allen redt hem de Heere. En hoe doet hij dat dan? Dat staat er. Hij redt ze op twee manieren. Hij redt ze daadwerkelijk. En daar kennen wij prachtige voorbeelden van uit de Heilige Schrift. Denk aan Noach. Er komt een enorme zondvloed. Maar Noach en de zijnen worden gered in de ark. Denk aan Lot. Er wordt afgekondigd dat het vuur van de hemel zal regenen. Maar Lot die wordt door de engelen getrokken uit Sodom en Gomorra en hij wordt gered. Denk aan Jozef, hij wordt door zijn broers in de gevangenis geworpen. Maar hij wordt er weer uitgehaald uit de put. Later komt hij in de gevangenis, maar hij wordt uit de gevangenis gehaald. Denk aan de drie vrienden in de vurige oven. Ze gaan de oven in, maar ze voelen de hitte van het vuur niet. Ze worden beschermd. Ze ruiken nog niet eens naar brand als ze eruit komen. Want de engel des Heren was in de oven. Hij redt. Denk aan Daniel, geworpen in de leeuwenkuil. Maar de dieren hadden hem met rust gelaten. Er zijn vele voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat de Heere in zijn oneindige wijsheid en in zijn oneindige macht zijn volk in de tijd redt als een verrassend God. Dat de Heere plotseling een weg opent daar waar geen weg is. En dat je mag zingen van harte, God baande door de woeste baren een brede stroom in onze pad. Hij redt hen keer op keer. Ja, maar zegt iemand, ze worden toch niet allemaal altijd gered, dominee. Nou, daar heb je gelijk in. Niet zo als bij die eerste manier, maar wel bij die tweede manier. Denk aan Stefanus. Stefanus. En ja, we zien het. Hij moet de marteldood sterven. Hij wordt doodgestenigd. En God is er op dat moment niet bij om hem daadwerkelijk te redden. Is dat zo? Is dat zo? Kijk dan eens eventjes naar zijn gezicht. Zijn gezicht straalt en hij kijkt omhoog. En dat weet je toch, dat staat in de Bijbel. Wat ziet hij dan? Hij ziet daar een geopende hemel. En dan ziet hij dat de Heer Jezus met eerbied gesproken van zijn zitplaats is afgekomen. En daar met uitgestrekte handen klaar staat om zijn dienstknecht te redden. Zie je wel. Om hem definitief te redden van de eeuwige ondergang. En denk aan Lazarus bijvoorbeeld, die misschien zijn hele leven lang wel ziek is gebleven. Boze zweren had hij, lezen we in die gelijkenis. En zo zijn er inderdaad mensen die niet gered worden van een ernstige ziekte in dit leven. Maar dan lezen wij dat de engelen Gods kwamen als Lazarus gestorven was. En zij droegen Lazarus in de schoot van Abraham. Dus dat is de andere manier om dat volk van God te redden. En daarom geloof ik dat van harte, geliefde gemeente, wat hier staat. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar uit die allen redt hen de Heere. Hij redt ze. Echt waar. Ik heb het echt vanochtend zo goed gehad, gemeente. Ik wil het gewoon even zeggen. Ik wil het gewoon even kwijt. De Heer is toch zo goed voor me geweest vanochtend. En vanmiddag toen dacht ik ook van, o, wat zal dat toch wat zijn om straks voor eeuwig gered te zijn van dat lichaam der zonde. Om nou nooit meer te hoeven zondigen, want dat voel je direct als je er wat van zegt. Dan is het met alle lek en gebrek en dan kleef je in alles de zonde en de ongerechtigheid aan. En daarom zucht Gods volk onder dat lichaam der zonde. En zien ze uit naar die definitieve redding, dat ze straks volkomen gered zijn van alle zonde en alle gevolgen van de zonde. En daarom geloof ik dat van harte wat hier staat. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, want uit die allen redt hen de Heer. En daarom moeten Gods kinderen onder ons niet de moed verliezen in het strijdperk van dit leven. Want de Heere is aan uw zij en Hij ondersteunt je. Een sterke held staat ons terzij, zegt Maarten Luther. En daarom, als je de strijd dan weer in moet, o, zie dan op Hem en steun dan op Hem. Ja, de goddelozen worden ook wel eens gered in de tijd hoor. Want als je dat leest van de inwoners van Sodom, ja, dan zie je dat die inwoners van Sodom, die werden ook gered door Abraham van koning Kedorlaomer. Maar wat gebeurde er daarna? Ze hadden er niks uit geleerd. En daarom werd die stad helemaal verwoest. En daarom zie dan maar niet op de reddingen van de goddelozen of de reddingen, de zogenaamde reddingen van de huigelaars, van de bijna christenen. Maar let eens op de redding van Gods volk. Want in de redding van Gods volk, want het is nabetrachting op het heilig avondmaal, gaat het natuurlijk niet om de mens. Gaat het nog niet eens om de geredde zondaar, maar gaat het om de redder. En die redder die ligt diep verborgen in onze tekst, geliefde gemeente. En daarom is het ook zo terecht dat wij gewezen hebben op het feit dat hier de rechtvaardige in enkelvoud staat. Want dan zien wij dat uit die tekst Christus oprijst als de rechtvaardige met een hoofdletter. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen en uit die allen redt hem de Heere. Dominee, waar haalt u de vrijmoedigheid vandaan om me dat in te leggen? Uit dat vers dat erop volgt, kijk maar, wat volgt daarop? Daar staat immers vers 21. Hij bewaart al zijn beenderen en niet één van die wordt gebroken. En dat verwijst terug op vers 20. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. En hij, dat is God, bewaart al de beenderen van de rechtvaardigen. En niet één van die wordt gebroken. En er staat een klein verwijstekstje bij, namelijk Johannes 19... vers 36, en wij kennen die geschiedenis, geliefden. Want dan staat Johannes, die staat daar bij het kruis, bij die stervende zaligmaker. En dan komen daar de soldaten om de botten te gaan breken van de kruiselingen, om het stervensproces te versnellen. Maar dan zien ze dat de middelste sterveling al gestorven is, en dan gaan ze zijn botten niet breken. Opdat de schrift vervuld zou worden, wat hier ook staat in Psalm 34, hij bewaart al zijn beenderen en niet één van die wordt gebroken. En waarom mogen zijn botten niet gebroken worden, geliefden? Omdat hij een volkomen lam is. Want er mocht immers niets mankeren aan het lammetje dat gebracht zou worden ter verzoening. Dat moest een onbevlekt lam zijn. En waarom? Omdat het een afspiegeling was van hem die komen zou als het lam Gods. Waarom mocht er dan geen gebrek aan hem zijn? Omdat hij de rechtvaardige is. En de rechtvaardige is gebleven in al zijn weg. In alle tegenstand die hij meemaakte. En jongens en meisjes, zij was nog maar net als baby geboren of een grote tegenstander stond al klaar om hem te doden. Herodes gaf immers het bevel om alle kinderen onder de 3 jaar te vermoorden. Met de bedoeling om Christus te doden. En zo is het ook bij een pasgeboren kind van God die net wederom geboren is en nog zo teer is in het geestelijke leven en nog zo ongeoefend is in de strijd en in het geloofsleven. Die zo gemakkelijk onderligt en alles zo weer kwijt is en alles weer ontkent wat er gebeurd is. Zo makkelijk in het donker te drijven, zo in de kolken. Maar denk dan eens aan hem die de strijd heeft gestreden vanaf het moment dat hij een baby is. En dat de Heere waar gemaakt heeft en uit die allen redt en de Heere. Want ze worden naar Egypte gestuurd. En als je dan de gang van de borg ziet, de rechtvaardige, dan zie je, ik maak een sprong, dat hij gelijk nadat hij gedoopt is, gezalfd is van de Heilige Geest, verzocht werd door de duivel in de woestijn. En hij had echte honger, hoor. Hij was net zo zwak als u en ik. En de duivel die ging hem verzoeken. Hij hoopte dat die tweede Adam zou vallen, dat hij een onrechtvaardige zou worden. Een ongerechtige man, maar nee, hij bleef staande. En hoeveel verzoekingen zijn er niet op hem afgekomen tijdens zijn rondwandeling op aarde. Echt waar, geliefde gemeente. De mensen probeerden hem uit, indien gij de Christus zijt. Wordt er vanaf het kruis, bij het kruis geroepen. Zo kom af. En dan zullen wij u geloven, dan zullen wij voor u buigen, maar dat doet het niet. Wat een verzoekingen heeft hij ook moeten doorstaan op Gethsemane, Golgotha. Maar uit die allen redt hen de Heere als de rechtvaardige. En hij is als de rechtvaardige ook opgewekt uit de doden, juist om te bewijzen dat hij de rechtvaardige is, geliefde gemeente. En daarom moeten we eindigen in hem, als het gaat om de nabetrachting op het heilig avondmaal. Want ik kan best begrijpen dat als een kind van God in ons midden luistert naar deze tekst, en hij gaat terug naar het begin en hij zegt, ja, als dan die aanduiding de rechtvaardige niet direct bedoeld is als een gerechtvaardigde, omdat de gerechtigheid van Christus hem toegerekend is, maar in de ethische zin van het woord, in de zin van hoe hij leeft en wandelt, dan haak ik af. Echt waar. Maar daarom moeten we bij de rechtvaardige terechtkomen. Want dan denk ik wat de apostel Johannes zegt in zijn brief. En indien wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk de rechtvaardige staat er dan. Er staat de rechtvaardige voor het aangezicht des Vaders. Om daar te pleiten voor zijn zondaarsvolk. En God de Vader heeft de rechtvaardigheid van de rechtvaardige zijn volk toegereikt. Hij ziet nooit geen zonde meer in zijn Jacob en geen vlek meer in zijn Israël. Dat heeft hij al van eeuwigheid besloten en dat heeft hij in de tijd waargemaakt, direct al bij de levendmaking. Rekent hij de gerechtigheid van Christus een arm en een verloren zondaar toe? Kijk, en dat moet hij nou leren in zijn leven door de oefeningen des geloofs. En daarom stuurt de Heer tegenspoeden. Want juist in die tegenspoeden ervaart hij zo dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. En dat hij niet aangemerkt kan worden als een rechtvaardige. Hoewel hij dat naar de gezindheid van zijn hart begeert te zijn. Dat is een paradox, lijkt dat, maar dat is echt zo. Want doe het hart van Gods kind maar open en dan zul je dat wel zien. Daar ligt diep op de bodem van zijn hart. Een oprecht verlangen om voor God te leven. Maar ik kan het niet. Ik kan het niet. Maar ik kan het alleen in en door het geloof in de rechtvaardige. Kijk, en dan gebeurt het wel eens dat je in die tegenspoeden, juist in die tegenspoeden, denkt: ik red het niet. Nou kom ik openbaar als een huichelaar. Want juist in de tegenspoeden zie je dikwijls dat de scheiding zich openbaart. Want dan lezen wij: en Demas, de tegenwoordige wereld, lief gekregen hebbende, is van mij afgeweken. Echt waar, als gezeggelijk samen optrekt met christenen, ze komen bij poelbank om moedigheid. En hij ziet dat de christen wegzakt in die poel van wankelmoedigheid. En hij loopt zelf een paar spatjes van die modderpoel op. Dan zegt hij: nou, als dit dan de weg van de rechtvaardige is, dan keer ik weer terug naar stadverderf. Kijk, en dan komt het openbaar. Maar dan zie je de gezindheid van christen. Want hoe moeilijk die poel wankelmoedigheid ook is, maar hij kruipt toch de goede kant op. Kijk, en daar heb je weer die uitredding. Want uit die allen reddende Heer, ja, hij komt er met een vuil pak uit. Met veel verwondingen. Met veel klappen. En soms ook met veel schande. Want je moet echt niet denken dat Gods kinderen soms zonder schande door deze wereld gaan, hoor. Want denk erom dat ze wat afgeroddeld hebben over David, hoor. Tjoe. Heb je het gehoord? Denk erom dat ze wat afgeroddeld hebben over Noach. Ach, dronken in zijn tent. Heb je het gehoord? Kind van God. Petrus. Hij stond te vloek. Dwars door alle verwondingen. En dwars door alle schande. En door kwaadsprekerij heen. En uit die allen reddende Heer. Hoe komt dat? Omdat hij dat verdiend heeft. Omdat hij dat voor zijn kerk verworven heeft, geliefden, de rechtvaardige. En omdat God de Vader hem telkens heeft uitgered. Zelfs in het zwaarste lijden. Toen hij de volle toorn en gramschap over zich heen heeft gekregen. Toen is hij er niet onder bezweken. Daarom is zijn naam Sterke God. En dat voor u. Roem daarom maar in uw zwakheden, kind van God, in ons midden. Zoals Paulus dat zegt: als ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Want mijn kracht, zegt de Heer, wordt in uw zwakheid volbracht. Ja, geliefde gemeente, dat is de weg van Gods kinderen. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. En uit die allen reddende Heer. Ze zullen straks voor eeuwig gered worden. Alle tegenspoed is hier niet altijd doorzichtig. Er zijn echt tegenspoeden die voor iemand een complete raadsel zijn. Dat ze echt niet snappen waarom ze dit mee moeten maken. Waarom God hen daar niet van bevrijdt. Omdat dat voor hun waarneming zoveel schade aanbrengt in hun zielenleven soms. Of in hun gezinsleven. Of in hun dagelijks leven. Dat ze echt net als Paulus zouden zeggen: als u nou die doorn uit mijn vlees zou wegnemen, dan zou het toch allemaal veel makkelijker gaan. Dan zou ik u veel makkelijker kunnen dienen en vrezen. Wat zou je dan? Gaat niet om doen. Gaat om geloven. Zul je dat onthouden? Gaat niet om doen. Het gaat om geloven. Het gaat om geloven in dat de Heere zegt: mijn genade is je genoeg. Straks, bij de glazen zee. Daar staat het volk van God. Bij de glazen zee, hoor. En dan kijken ze er dwars doorheen. En dan zien ze dat de Heere alles welgemaakt heeft. Dan is alles doorzichtig. En daarom verstaan ze wat Asaf zegt: gij zult mij leiden door uw raad. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen. En daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Laten we dat zingen. Psalm 73. En daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schat en wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door uw bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het 12e vers van Psalm 73. Gebed. O Heere, wij bidden en smeken van u of gij toch genadig het woord wilt toepassen. Heere, en of gij ook genadig onze zonden wil vergeven die ons hebben aangekleefd. Gij werkt uw eer zelf uit. Heere, dat geeft verademing in het leven van een Heer over. En Heere, geef toch dat we daarom aan u leren overgeven. Gedenk ons deze week en sterk ons in alle dingen. En aanvaard ons onze dank voor uw goedheid om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is het 9e vers van Psalm 34. God is het verbroken hart en het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten alle tijd nabij en goed. Het 9e van 34. Ontvang de zegen des Heren. Met de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.